Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Rick.
Paul.
Collega Joep Schreuder van de NOS vroeg net tijdens de persconferentie aan Ruud van Nistelrooy wat moet morgen in de kranten de kop zijn boven het artikel over PSV Monaco. Heb jij al een kop?
Nee.
Nee?
Nee, echt niet.
Nou, dan gaan we deze uitzending eens verzinnen.
En daar een eindsignaal voor Makkeli. PSV, de beste in een schitterende finale van 2022.
Veel zo. Ja, ja. PSV niet. PSV pakt de Europa Cup. Van Breukelen. Doet het.
Is dit zijn tweede explosie? Dit is zijn tweede explosie en nu is het dik in orde.
Ja, welkom bij de PSV podcast, seizoen 4, aflevering 3 alweer. We vliegen door het seizoen heen en er staat een kraker op het programma morgen natuurlijk. De wedstrijd tegen AS Monaco, vorige week 1-1 in Monte Carlo. Iedereen heeft het kunnen zien. PSV een goede eerste helft, daarna toch wat in de problemen gekomen na rust. Maar goed, ondanks die 1-1 is er echt nog wel perspectief.
Zou ik jou nou in de krant zeggen, als PSV gewonnen had, dan hadden ze een betere uitgangspositie.
Ja, dat was wel een van mijn betere uitspraken. Nee, die werd uitgelicht. Af en toe word je wel eens gevraagd voor een interviewtje. Dit had ik ook gezegd, onder andere.
Dat geen spel tussen te krijgen.
Als PSV gewonnen had, dat ze een betere uitgangspositie hadden gehad. Dat klopt. Volgens mij is dat inderdaad wiskundig, is dat moeilijk te bestrijden. Maar die werd even uitgelicht. Dus ja, ik zei al een Johan Lokhorst-achtige uitspraak van mij. Dus die werd goed opgepikt.
Ik denk dat de PSV-fans op basis van die wedstrijd in Monaco optimistisch kunnen zijn of zullen zijn. Maar ja, ook een beetje met angst en beven die wedstrijd tegemoet treden. En dat geldt eigenlijk ook voor de supporters van Monaco. Die zien ook aanknopingspunten in Monaco om het klusje in Eindhoven te gaan klaren. Maar het ontzag voor PSV zal er ook zijn.
Ja, absoluut. Het is wat je bij PSV denk ik wel ziet af en toe. Ook aan de bal zag je wel een paar aardige dingen vorige week. Ze zijn wat beter in staat om in balbezit tot aanvallen te komen. En ook echt gewoon kansen te creëren. Ik heb het idee dat wat beter loopt dan vorig jaar. Dus dat je gewoon door geduldig te zijn iets beter gewoon fijner spel, zou ik maar zeggen, om iets ook af te dwingen, om voorin een kans te creëren. Nou, dat zag je bijvoorbeeld voor die goal, hè, die ging inderdaad over meerdere schijven, die aanval. Daar hebben ze dit jaar wat meer in geïnvesteerd, volgens mij. Tegelijkertijd is PSV ook een ploeg die het nog steeds moeilijk heeft om de nul te houden, dat zie je. Er komen gewoon, ook morgen zullen er kansen komen van Monaco. Dat 90 minuten de bak dichtgooien, dat blijft toch een dingetje voor dit PSV volgens mij. Dus ergens vrees ik ook wel dat Monaco er morgen in gaat maken voor PSV. En ja, dan zou het best kunnen dat PSV er 2 gaat maken. Dat ze met dat thuisvoordeel natuurlijk toch ook wel wat af kunnen dwingen. Maar inderdaad, wat jij zegt, dat beide ploegen kunnen denk ik na vorige week wel perspectief zien. PSV werd vooral fysiek minder. Ik heb daar wel wat over gezegd. Ik was het eigenlijk wel met Joey Veerman nog eens dat die planning niet goed was. Nou, dat heeft me een hoop
opgeleverd. Jij denkt dat de beide ploegen morgen fysiek in evenwicht zijn, gelijkwaardig?
Ja, hier heerst niet.
Want er zijn ook kenners en ik wil mezelf niet als kenner beschouwen, maar ik neig ook een beetje naar die kant. Die denkt dat als het een slijtageslag wordt, inclusief verlenging, noem maar op. Ja, dan ben ik bang dat de voorkeur dicht bij Monaco ligt. En daarom zou ik zeggen, ook qua strijdplan, probeer het in ieder geval een 90 minuten af te maken.
Vorige week wel, was ik het met je eens. Hier is niet die beklemmende hitte. Ik had vorige week echt het gevoel, toen ik daar was, dat was alsof er een soort klem op je kop de hele dag ook ging. Ik was vorige week al heel even wezen hardlopen 's morgens. Nou, ik heb 5 kilometer geloof ik nog nooit zo langzaam gelopen als toen. Toen wist ik al, die jongens krijgen het zwaar vanavond.
Ja, het wordt hier weer heet, hè? Ook mooi. Ja, het is weliswaar
maar het is anders. Maar, het is anders. Het was daar echt, ik zei al, het was een soort klem was er de hele dag op je harses. En ja, uiteindelijk, s'avonds, na dik een uur was het op bij PSV. Je zag gewoon, ze hadden last van die wedstrijd om de kruisschaal. Nou, dat mocht ik van een aantal mensen niet meer zeggen. En dat zou ik ook niet te veel meer doen. Maar ik denk nog steeds dat gewoon anders gepland had moeten worden.
Duurt stiekem toch, hè?
Ja, maakt niet uit. Ja. Ik bedoel, ik ben wat dat betreft standvastig. Ik vond het niet verstandig. Nee, maar je moet dat niet als excuus aan. Ik heb het ook niet als excuus aan willen dragen. Het gaat er alleen om van waarom plan je het niet beter van tevoren?
Maar dat verhaal is uit en daarna besproken. Maar
discussie
morgen
gaan we nu niet meer voeren.
Op alle opzichten gelijkwaardig.
Dat is nu weg. Monaco heeft dit weekend ook gespeeld op zaterdag. PSV is op zaterdag gespeeld. Dus wat dat betreft zijn de voorwaarden denk ik gelijkwaardig nu. En PSV speelt thuis, heeft nu niet de reis. Het is hier iets ander weer, wat minder op de longen drukt. Dus ik denk inderdaad dat een minder grote rol gaat spelen. Of tenminste, dat daar minder verschillen in zullen zijn. Het zal echt... Ja, de omschakeling van Monaco kan de doorslag geven. Het iets betere spel in balbezit van PSV kan ook de doorslag geven. Ja, we zullen dat moeten afwachten.
Het is wel een heerlijk affiche en ook weer ontzettend lekker om daar naartoe te leven. Ook namens PSV, de club, de supporters. Je voelt dan alles. Het is pas augustus, maar er staat alweer een echte finale. Zoals er nog meer finales dit seizoen gaan komen.
Nou ja,
er staat echt weer een wedstrijd op het plan. Met alles wat het voetbal mooi kan maken. En spannend en indrukwekkend. En hemeltergend en nerveus. En noem het allemaal maar op.
Nee, voor PSV is het niet te hopen dat dit de belangrijkste wedstrijd van het jaar wordt. Dat zei al iemand.
Tot nu toe.
Want uiteindelijk moeten er natuurlijk nog heel veel belangrijkste wedstrijden van het jaar volgen. Ik vond Monaco vorige week ook wel een ploeg die ook wel de aanval wilde zoeken. Die ook wel wat ruimtes liet hier en daar.
Dus en we krijgen iets andere ploeg ook te zien, hè? Begrijp ik.
Dat zou best kunnen dat PSV uiteindelijk daar wel wel iets van kan profiteren ergens, denk ik. Die ruimtes liggen er. En wat ik zeg, hè, met een goede Sangaré, goede Gakpo, hè, die ik vorige week gemist heb tegen Monaco. Natuurlijk tegen Emmen scoort hij 2 keer, dat is top, prima. Maar uiteindelijk, Cody Gakpo wordt betaald, wordt bij PSV gehouden, omdat hij het in wedstrijden zoals morgenavond moet laten zien. Dus ik denk ook eigenlijk dat gewoon cruciaal wordt. Hè. Krijgen we die goede Sangaré van vorige week weer te zien? Krijgen we de Gakpo te zien? Hè, die met zijn indraaiende schot of met zijn indraaiende voorzetten belangrijk kan zijn vanaf de zijkant.
Ik denk ook oprecht dat het thuispubliek, het thuisvoordeel een factor zou kunnen zijn.
Ja, dat is in dit soort wedstrijden altijd een factor. Alleen het geeft geen garanties. Hè. Die wedstrijd tegen Leicester eerder dit jaar, toen stond PSV toch ook niet zo slecht voor. Ja, uiteindelijk lukte het toen niet. Hè. Konden ze het ook niet volhouden.
Moeten we trouwens niet even uitleggen waar we zitten? Want een hoop lawaai op de achtergrond. Misschien dat ze denken, huizen Elfrik of huizen Post, daar zijn ze aan het verbouwen. Nee, niks is minder waar. Maar we zitten op de hertgang. De persconferentie van Ruud van Nistelrooy is net achter de rug. Sangaré hebben we gesproken.
Ja. En we zitten niet in het kolenhok, als mensen dat dachten.
Nee, we zitten gezellig met uitzicht op het veld van de hertgang deze podcast op te nemen. Ja, het was een echte persconferentie in aanloop naar een belangrijke Europa Cup wedstrijd.
Ja, mooi is dat altijd, hè? Er worden altijd wat beleefdheden uitgewisseld en de tegenstander krijgt altijd een hoop complimenten toegeschoten.
De journalisten stellen de vragen waarvan ze denken dat ze die moeten stellen en die krijgen de antwoorden waarvan de trainer en de speler denkt dat hij ze moet geven.
En het mooie is, iedereen heeft er altijd zin in en iedereen heeft er altijd vertrouwen in. Ik heb nog nooit een trainer horen zeggen, ik heb er geen vertrouwen in morgen.
Nee, het wordt helemaal kut.
Het wordt eigenlijk helemaal niks. Nee, maar we gaan het proberen.
Ja, jij zat er druk de aantekeningen te maken bij. Ik zat er
nooit aantekeningen, Paul.
Nee, dat klopt. Dat doe jij. Dat doe je in je hoofd.
Als ik iets tik,
tussendoren.
Ik weet niet hoe jij dat gezien hebt. Als ik iets tik, dan doe ik dat in de PC heel vlotjes even iets. Maar ik schrijf eigenlijk nooit iets op. Nee,
maar
je hebt nog journalisten die met een ouderwets notitieboekje.
Ja, ik zat de boel een beetje te observeren. En met name naar Ruud van Nistelrooy te kijken. En ik dacht van, wat een apart verhaal toch ook wel. Een topvoetballer geweest, een individualist. Toen werd hij jeugdtrainer. Ik weet dat hij toen aansloot bij het eerste team in Verbier. En toen was het gewoon een voetballer tussen de voetballers die toevallig bij de technische staf zat. Hij was druister, het was net een jong veulen.
Jij bedoelt tussen al die zwarte kraaien toen, die 17, 18 man die rond het veld stonden.
Ja, maar hij was echt een witte raaf, letterlijk en figuurlijk. Ja, in de zin van zo genieten van het spel. En nou zit hij daar als hoofdcoach. Iedereen... Nou,
ik moet dat even uitleggen, want die zwarte kraaien, daarmee bedoel ik, dat was volgens mij die periode rondom Osijek. En ja, toen stond er over één staflid per speler, stond er over rond het veld. Er stonden 18 stafleden zo'n beetje.
Allemaal met een heel serieus gezicht.
Strakke koppen allemaal. En het was geen hele fijne periode bij de club.
Er werd toen getraind, zeg maar, in een dal. En het spelershotel van PSV lag in Verbier. Dat was een soort eerste categorie kol omhoog. En daar was dan het dorp. Iedereen ging altijd met de kabelbaan of met de auto naar boven en naar beneden. Op één persoon na, dat was
Ruud
van Nistelrooy.
Die kwamen bij een auto een keer tegen.
Meer de normale, die deed dat lopend. Die trok echt zijn eigen plan. Die genoot van het op het veld staan. Die genoot van fysiek bezig zijn.
En gewoon 10 kilometer in 3 kwartieren.
Ja. Maar
wat ik toen nog kon, maar ik dacht van ik ga toch maar niet met hem lopen.
En toen zag ik hem hier en toen dacht ik van wat zal hij ervan vinden dat hij dat leventje opzij heeft gezet. Hij staat nu weer in het middelpunt van de belangstelling. Tot nu toe is iedereen hartstikke lovend en positief over hem. Een prettige uitstraling. Dat vinden ze bij PSV, maar dat vinden ze ook bij Ajax en bij Feyenoord en noem het allemaal maar op.
Ja.
Maar er worden weer columns geschreven over zijn bril en over zijn baard. Kortom, hij is echt in een nieuwe fase weer beland. En,
ik zag van het weekend een tweetje van iemand. Die maakte zich zorgen over de dichtheid van zijn baard. Dat soort dingen krijg je
dan. Ik moet één ding verklappen. Ik keek naar hem en ik zag wat grijze haartjes op zijn baard.
Oh, jee.
En in mijn perceptie had Ruud van Nistelrooy een gitzwarte baard. Dus ik heb tijdens die persconferentie even foto's opgezocht van de presentatie hier bij PSV. Ik dacht van, had hij toen een zwarte baard, wordt hij nu al grijs. Maar goed nieuws voor de familie van Nistelrooy en iedereen die Ruud van Nistelrooy warm hart toedraagt. Hij had toen al een beetje een grijze baard. Dus wat dat betreft sloopt het en stoort het hem op dit moment niet zo.
Hij gaat jou nog niet achterna wat dat betreft.
Nee. Maar ik vind het een interessant fenomeen.
Ja,
en behalve de vraag, hoe gaat PSV dit seizoen doen? Hoe gaan ze Europees doen? Ik ben ook ontzettend benieuwd hoe Ruud van Nistelrooy het als trainer gaat doen. Zijn uitstraling is goed. Tot nu toe loopt het lekker. Maar ja, er komen ook periodes aan dat misschien een heel stadion Ruudje rot op scandeert. Of dat de pers meedogenloos is. Dat de resultaten tegenvallen. Dat er misschien in de spelersgroep een soort opstand komt. En dan is de vraag hoe hij dat gaat managen. Maar ik vond het prettig om naar hem te kijken.
Nou ja, goed. Ik denk inderdaad, de kracht van een trainer zie je vooral op het moment dat er tegenslag komt. Dat zag je bijvoorbeeld bij Van Bommel ook bij PSV. Nou, toen op dat moment bleek eigenlijk van dat was voor hem eigenlijk nog gewoon niet te doen.
Nee, maar de gunfactor en de goodwill die Ruud van Nistelrooy heeft binnen PSV, maar met name in de voetbalwereld.
Dat is anders.
Dat is toch een andere dan de uitstraling en de gedachte over Mark van Bommel.
Ja, dat denk ik ook.
Als voetballer en als trainer.
Ik denk dat Mark van Bommel riep toch wel boven de rivieren veel weerstand op. En dat heeft Van Nistelrooy duidelijk minder, had Cocu ook veel minder. Ja, goed, dat tekent denk ik ook wel zich af door de manier waarop ze gevoetbald hebben. En ja, Van Bommel kon een hele irritante voetballer zijn. En Van Nistelrooy, daar had iedereen toch net wat meer sympathie voor, leek het wel. Hè? Maar ja, uiteindelijk heb je wel een Van Bommel nodig in je elftal. Hè? Dus laten we ook niet vergeten dat dat belangrijk kan zijn. En
zeker. En had je mij 3 jaar geleden gevraagd, in wie zie je het meest een trainer van een topclub? Had ik misschien eerder voor Mark Van Bommel gekozen. Omdat hij als speler ook al een soort coach was, een trainer was. En Ruud was natuurlijk veel meer de individualist, de doelpunten maken.
Maar alles wat je 3 jaar geleden hebt gezegd, hoef je nu niet meer voor te verantwoorden. Hè? Dus dat is een mooie.
Dat is een mooie voetbalwet.
Het is wel mooi hier bij PSV, want we zitten inderdaad niet bij de tandartsassistent. Er wordt nu gewoon gestofzuigd op de hergang, dus dat is prima. Wij hebben hier gewoon maar toegang gekregen om dit op te nemen.
De muziek is wel speciaal voor ons even uitgezet. Dat is erg sympathiek. Maar nu wordt er ook gestofzuigd. Ja, dat gaat allemaal
even
door.
Sangaré.
Ja.
Die zat er ook bij. Ja, jij bent al een tijdje... ben jij natuurlijk weg bij PSV. Hè? Hoe kijk jij naar hem? Wat zag jij vandaag? De persconferentie met Ibrahim Sangaré. Wat zag je voor man?
Nou, ik zag een man die zich hier enorm thuis voelt. Die erg op zijn gemak is. Die geniet van zelfs de pers, de media. Die het leuk vindt om vragen te krijgen en antwoorden te geven. Dat is volgens mij ook een teken dat je lekker in je vel zit. Als je de pers een beetje ontwijkt of een beetje mormelend wat niet zeggen antwoorden geeft. Dan is er vaak of misschien iets anders aan de hand. Die heeft het erg naar zijn zin. Ja, en als voetballer, ik ben een beetje zoals denk ik heel veel mensen die hem hebben zien debuteren. Ik moest even aan hem wennen. Ik vind hem eigenlijk steeds beter worden. Ik vind hem fysiek imponerend. Het lijkt me een ontzettende fijne speler om in je ploeg te hebben. Als teamgenoot, als rots in de branding. En ja, ik was wel enigszins verbaasd dat het contract verlengd is. Omdat ik dacht hoe hij zich de laatste tijd manifesteert. Hoe hij zich bij PSV gemanifesteerd heeft. Die 37,5 miljoen, dat is voor heel veel clubs wel te doen.
Ja, wat ik ervan hoorde was dat hij toch wel... het is wel geprobeerd door zijn zaakwaarnemer natuurlijk om hem naar Engeland te krijgen uiteindelijk, naar de topclubs. Dat is niet gelukt. Omdat,
en dat verbaast me dan weer niet. Dat de absolute top niet bij hem heeft aangeklopt.
Wel clubs als United.
Maar als hij naar Everton was gegaan, wat had gekund, of Crystal Palace... En hij had dezelfde stap doorgezet. Ja. Dan waren ze misschien wel gekomen. Het verbaast mij niet dat ze de absolute wereldtop Sangaré
heeft gehaald. Nee, maar clubs als Everton, daarvan heeft hij dus zoiets van... Ja, wat levert mij dat nou uiteindelijk op? PSV kan het salaris, ja, niet helemaal, maar wel redelijk matchen met zo'n Premier League salaris. Ja,
ik denk niet dat elke speler dezelfde beslissing had genomen. Niet elke
misschien niet, maar voor hem in deze fase van zijn carrière... is het denk ik gewoon heel verstandig om voor de prijzen te spelen... en straks wel die stap naar de topclub te kunnen maken. En op een langer een langere periode op dit level, ja, gebruik het woord toch weer. Ik had plechtig beloofd om het niet te doen. Maar even een langere periode op dit level te blijven zitten. En niet naar Leeds te gaan, niet naar Aston Villa misschien. Niet naar Southampton of dat soort. Nee, hij wil volgens mij gewoon naar United inderdaad. Of City of Tottenham. Nou, dat niveau minimaal wil hij bereiken. En hij denkt nu gewoon dat het beter is om het dit jaar bij PSV af te dwingen.
Ja, maar dan als hij die stap wil maken, dan zal hij met PSV ook Europees moeten gaan imponeren. Want Chelsea gaat hem niet halen als hij in de Eredivisie een aardig seizoen draait, maar Europees niks kan laten zien.
Nee, ik denk dat mensen zich daar ook een beetje over kijken. Hè. Kijk, ik begrijp heel goed dat supporters ook soms denken van ja, hè, maar voor Martinez wordt 57 miljoen betaald en 10 miljoen bonus.
Die heeft in de Champions League laten zien.
Dat moet toch voor Sangaré ook haalbaar zijn. Ja, het grote verschil is volgens mij dat je, en dat wordt ook heel vaak onderschat, door het spelen van Champions League, hè, het is niet alleen maar directe inkomsten, die 35 miljoen die PSV gegarandeerd krijgt. Er zit zoveel meer aan vast. Het is, hè, voor de uitstraling van je club is het enorm belangrijk, maar ook gewoon de waarde, puur gewoon de waarde van je spelers. Op het moment dat een Sangaré het goed doet in de Champions League, ja, dan krijgen die clubs in de top van dat flatgebouw, hè, zoals Toon Gerbrands dat vroeger altijd noemde. Ja, die krijgen gewoon bevestiging. Dat is wat ze willen. Daar scouten ze op. Ze scouten niet bij PSV, RKC of NEC, PSV. Dat interesseert ze eigenlijk geen moer. Ze willen gewoon zien van ja, als hij straks, noem eens wat, tegen Inter Milan gaat spelen. En hoe houdt hij zich dan op dat niveau?
Je ziet het op een lager niveau ook bij Feyenoord gebeuren. Die hebben eindelijk wat redelijke uitgaande transfers. Dat is op basis van de prestatie in de Conference League en niet op basis van...
Nee, en als Feyenoord wel in de Champions League zou zitten, ja, dan gaan die prijzen maal 2, maal 3. Zo simpel is het gewoon.
Overigens, de redacteur of de redactie van Goedemorgen Eredivisie, die hadden natuurlijk een schot in de roos. Ik weet niet of het opzet was of puur geluk.
Nee, heb
dat
ik begrepen niet.
Dat uitgerekend die ochtend Kiku Moussampa...
Ik sprak net Bennett...
De broer van?
Ik sprak net Bennett van Vessemier van de ESPN. En die gaf in ieder geval aan dat vrijdag dit allemaal een beetje rond was gekomen. Dat Kiki Moussampa zou komen. Dus zij wisten niet dat het contract werd verlengd. Maar ja, dat was inderdaad. Die vielen met hun neus in de boter.
Want die brachten het nieuws. Nou, in ieder geval de details rondom het nieuws. En wat een heerlijke transparantie van Kiki. Maar ook van zijn broer. Want ik hoorde hem toch dingen zeggen die zaakwaarnemers toch niet zo snel hoort zeggen.
Aan de ene kant,
inclusief clubs.
Aan de ene kant hoor je dan mensen zeggen van ja, maar dat is niet chic en dat is niet netjes. Aan de andere kant denk ik, ja, wel alle vragen zijn nu beantwoord. Er was er overigens eentje niet beantwoord. En dat was of inderdaad die clausule volgend jaar weer 37,5 miljoen is. Nou, ik heb later Jean Moussampa nog even gebeld.
Dat heeft hij wel bevestigd, hoor.
Nee, hij zei, er is volgend jaar een clausule weer. Alleen de vraag was of dat 37,5 miljoen was.
Ik begreep de clausule. Dat is maar goed.
Ja, maar goed. Ja. Ik heb hem later nog gebeld om dat verduidelijk te krijgen. En toen zei hij inderdaad, nee, dat klopt. Het is dezelfde clausule.
Ja, waar ik dan een beetje
deed hij ook niet moeilijk
waar
over.
Waar ik dan een beetje om moet lachen. Dan zie je op Twitter de reacties. Sangaré was tot afgelopen weekend voor 37,5 miljoen te halen.
Ja.
Iedereen wil dat hij blijft. Hij blijft.
Ja.
die clausule die wordt een jaartje verder, getild. En dan zijn de supporters verontwaardigd.
Ja, niet allemaal. Zijn
nee,
echt
niet allemaal. Sommigen. Ja, ik vind het een knappe prestatie om hem binnen te houden. En of je nu die 37,5 miljoen of volgend jaar pakt. Maar je hebt wel een jaar Sangaré dan nog.
Jawel, maar je moet ook wel begrip hebben voor sommige dingen. En ik vind het ook goed dat mensen zich uiten. Kijk, als je alles klakkeloos accepteert, of als je dat vind ik ook geen supporter zijn. Uiteindelijk is supporter zijn ook proberen om met elkaar, denk ik, ook kritisch vermogen te ontwikkelen. En dingen, de geesten te blijven slijpen voor ontwikkelingen. Kijk, bij Sangaré, ik begrijp echt wel dat supporters zoiets hebben. Ja, wij willen niet te veel van die gelimiteerde sommen. Want als hij nou echt helemaal ontploft dit jaar en hij zou bij wijze van spreken 60 miljoen waard worden. Hè? Ik bedoel, ik zeg niet dat het
maar gebeurt, zou kunnen. Als dat niet was gegaan, dan was hij waarschijnlijk nu al. Dan was hij wel naar Everton gegaan.
Daar ben ik met je eens. Maar dus de echte top zag er kennelijk geen brood in op dit moment om hem te kopen en 37 miljoen voor hem neer te leggen. Maar ik vind ook wel, ik snap wel, de gedachte snap ik wel, van je moet niet te veel van dit soort dingen als club hebben. Want dan top je.
Maar
top
als je winst af. Stel dat je zo'n deal kan maken met Gakpo, het bedrag waarmee hij nu weg kan, dat gaat hij dan volgend jaar. En dan heb je hem nog een jaar. Ik denk dat je in de buitencategorie, dat je af en toe water bij de wijn moet doen. En blij moet zijn dat je Sangaré houdt. Nee, maar en als hij dadelijk voor 37,5 miljoen weggaat, dan heeft PSV al met al het hoofdstuk Sangaré toch heel erg positief en winstgevend afgesloten.
In dit geval vind ik de winst dat je hem een jaar extra aan boord houdt, die vind ik prevaleren boven het verlengen van de afkoopsom, zeg maar, na 1 juli 2023 weer.
Zullen we het hoofdstuk Gakpo dan ook nog maar even doen? Want die werden vaak in één adem genoemd. Nu is het hoofdstuk Sangaré wat dat betreft afgesloten.
Ja.
Als je de lichaamstaal van Gakpo zag na afloop van de wedstrijd tegen Emmen, toen er naar hem gevraagd werd, toen dacht ik van, bij Gakpo is het nog niet zo'n uitgemaakte zaak dat bij Champions League voetbal hij in Eindhoven blijft.
Nee, maar het zou wel kunnen, denk ik. Het is gewoon uiteindelijk voor hem lastig. Er zijn natuurlijk clubs geïnteresseerd. Nou ja, zo ook zo'n Leeds United en zo. Ja, wat doe je daarmee? Wil je dat nou? Eigenlijk zou je zeggen, puur naar zijn carrière kijkend, zou je zeggen, ja, er staat nu een dusdanig team, hè, met Luc de Jonge weer bij, met Sangaré die dus blijft, met Walter Benitez erbij. Ik denk wel dat je echt, als je een keer kampioen met PSV wil worden, dat je dit jaar wel een behoorlijke kans hebt. Een grotere kans dan vorig jaar.
En heel veel kennis zeggen, met Sangaré en Gakpo erbij, zou PSV wel eens de grootste titelkandidaat zijn.
Ja, dat weet ik dan nog niet, maar in ieder geval, je hebt een behoorlijke kans. Ja, wil je dat? Wil je naar dat WK? Wil je Champions League voetballen? Nou ja, dat zal dus tegen Monaco moeten blijken of PSV daarin slaagt. Ik denk dat dat ook wel eens heel doorslaggevend zou kunnen zijn. Dat als ze het redden tegen Monaco, dan zal Cody Gakpo misschien toch wel weer een extra setje krijgen om bij te tekenen. Ja, en hij komt hier. Godsamme joh, hij verdient hier ook een klap geld waar een paard de hik van krijgt. Dus wat dat betreft, ja, daar hoef je ook niet echt. Of je nou 4 of 7 miljoen verdient op een gegeven moment.
Even zwaaien naar Liesbeth van Kemenade.
Liesbeth van Kemenade. Ja, daar zwaaien we altijd naar. Dat kunnen de
luisteraars. Maar ik dacht misschien dat helemaal geen thema is. Maar stel dat ik nu de vader van Gakpo zou zijn. En hij zou met mij om mijn raad vragen. Dan zou ik, weet je, over het geld en al die dingen. Dat weet ik allemaal niet. Maar het is nu half augustus. In november is er een WK. Hij is hier gesetteld. Hij heeft hier een fijne woning. Hij heeft hier een leefomgeving. Stel dat er inderdaad over een week of over 2 weken gezegd wordt van jij gaat verhuizen naar Londen of naar Manchester.
Ja.
Dat betekent in deze drukke fase waarin de wedstrijden elkaar om de paar dagen opvolgen. Dan moet er ook nog verhuisd worden. Je moet wennen aan je nieuwe omgeving. Ja, ja. Een hoop gedoe. Had dat in juli gedaan of in de zomerstop, dan kun je met een fris gemoed aan een nieuwe club wennen. Ja. Je kan een nieuwe aanloop maken. Maar nu in een periode waarbij de competities al begonnen zijn, begin er toch niet aan.
Ja, ik kan het niet anders met je eens zijn. Ik zou het denk ik ook niet doen, tenzij er inderdaad echt een topplan ligt bij een van die clubs. Ja, sommige kansen kun je ook niet laten schieten. Hè? Dat is ook wel logisch.
Nee, maar als er echt zo'n topplan is en niet opportunistisch, dan had die club zich toch al
waarschijnlijk had die club zich dan inderdaad eerder moeten melden. En op een gegeven moment moet je ook denk ik gewoon zeggen, joh, wat Sangaré ook aangaf, geef rust in je hoofd. Dat vond ik wel belangrijk. Dat kwam echt wel uit zijn hart volgens mij. Van Dat is niet alleen het hoofd. Het is ook gewoon, ja, hij voelt zich goed.
Ik had bij Sjakeré overigens ook het idee dat hij het jammer vond dat er op een gegeven moment geen vragen meer waren. Dat hij moest gaan, dat hij zo zelf vond aan tafel. Maar goed.
Maar nee, maar Gakpo, om dat thema nog eens rustig door te nemen. Champions League voetbal is denk ik wel heel belangrijk voor hem. Het WK is een argument om te blijven. Met PSV voor de titel kunnen gaan is een belangrijk argument, lijkt me. Nou, het geld, PSV gaat hem ook goed en rijkelijk belonen. Ik denk ook dat je bepaalde afspraken zou kunnen maken, zoals PSV in 2014 ook deed, hè, bij Memphis Depay en Jorginho Wijnaldum. Toen bijvoorbeeld een bedrag, x-bedrag boven een bepaalde transfersom, mag je dan bijvoorbeeld delen met de club bijvoorbeeld. Of je krijgt een bepaald percentage. Ja, zo kan je... Ja,
en om aan te geven om wat voor een bedrag het gaat. Nou is Frenkie de Jong is misschien wel buiten categorie. Maar ik viel toch gisteren wel bijna letterlijk van mijn bank, van mijn stoel. Ja. Toen ik bij Studio Voetbal een schemaatje zag wat Frenkie de Jong bij Barcelona verdient. 100 miljoen euro in 5 jaar tijd.
Nee, ook Cody Gakpo kan heel wat ritjes in de bosauto maken in Park Hilaria. Als
dat
hij
kan Gakpo niet verdienen, maar dat soort absurde bedragen.
Nee, maar uiteindelijk, gaat het dus om. Ik snap dat allemaal. En daar moeten natuurlijk heel veel mensen van eten. Hè, zaakwaarnemers en soms ook, hè, bij Gakpo is dat niet aan de orde. Maar sommige spelers hebben ook, willen hun familie wat geven of wat dan ook. Maar ja, uiteindelijk denk ik wel altijd van of je nou 4 of 7 miljoen verdient, dat maakt volgens mij het verschil niet meer. Weet je, je kan, dat soort bedragen op een gegeven moment, wat maakt dat nou nog uit? Het is toch veel belangrijker dat je...
Er zijn ook miljardairs die 1 doelstelling hebben, dat is hun miljard verdubbelen. Terwijl je ook dan denkt,
dat vind ik een hele rare drijfveer in het leven. Kijk, als je uiteindelijk straks, als je met pensioen gaat en je bent 60 en je hebt, of 65 ben je en je hebt 2500 euro per maand, dan kan je het toch prima redden, zeggen.
Nee, maar om aan te geven, het verschil, wat bedragen het kan gaan en hoe mensen toch gek gemaakt
het verschil tussen 4 en 7 miljoen is volgens mij veel minder groot dan bijvoorbeeld het verschil tussen 40.000 en 70.000 euro, denk ik wel eens.
Hey, Gakpo, het al of niet blijven van Gakpo is afhankelijk van Champions League. Haalt PSV de Champions League, dan blijft hij. En haalt PSV het niet, dan is hij weg. Is het zo simpel?
Nou, ik denk niet dat het zo simpel is. Nee, ik denk dat A, geen garanties geeft. Als PSV het wel haalt. En ik denk B, dat het ook niet per se zeker is dat hij niet blijft.
Maar nogmaals, de lichaamstaal en hoe die met de vragen omging.
Hij staat gewoon open voor een transfer. Ja, dat is volgens
precies,
mij. Hij staat ervoor open.
Ja.
Alleen het juiste verhaal is volgens mij ook nog niet gekomen.
Nee. Ik hou nog steeds ook rekening met het scenario dat hij met PSV heeft afgesproken. Ik blijf zolang we in de race zijn voor de Champions League. En op het moment dat die Champions League al of niet gehaald is, gaan we rond de tafel zitten en geven we een klap op. Maar
volgens mij moet gewoon het juiste verhaal komen. Het juiste bod. En ik heb, we kunnen wel zeggen, Gakpo doet dit of doet dat. Het gaat er volgens mij vooral om wat een andere club doet. Wat een geïnteresseerde club zou doen en of die hem wil hebben.
Ja, zou er nog scouts op de tribune hebben gezeten zaterdag voor Gakpo of andere spelers? Of
is tegen FC Emmen.
Tegen FC Emmen. Of is alles wel zo bekend en is een wedstrijd tegen Emmen zo niet representatief dat we die wedstrijd gewoon eventjes snel... kunnen beschouwen als zijn de eerste seizoensopening en de eerste 3 punten. Maar voor de rest niet al te veel.
Ik denk niet dat je daar heel veel af moet leiden. Ik denk dat vooral de wedstrijd tegen Monaco vorige week, dat een wedstrijd was waarin Gakpo wat teleurstelde. Daar moet je ook gewoon kritisch op zijn. Het was niet goed genoeg. Waar Sangaré wel...
Hij zakte ook niet door het ijs.
Nee, maar het moet beter. Ja. Hij moet het verschil maken op dat moment. En dat wordt gevraagd op dat soort moment. Nee, ik zeg niet dat hij door het ijs zakte, maar... Ja, je wil van hem dan iets extra's zien. En ik vind ook, dat mag je ook... Hij heeft die status langzamerhand. Dat mag je ook verlangen van hem. En dat is niet om overdreven kritisch te zijn. Maar nogmaals, Sangaré leverde op dat moment wel in mijn ogen. Die haalde een 7 of een 7,5. Misschien zelfs wel een 8. Want die was gewoon echt heel erg goed. Maar Gakpo heb ik niet echt onderscheidend gezien vorige week. Nou, dat zou je dan dinsdag van hem, morgen hebben we het over, zou je dan van hem willen zien als je dan in hem geïnteresseerd bent en een bod zou willen doen.
Volgens mij hebben we nog uit mijn hoofd 3 PSV-podcasts in de maand augustus.
Ja.
Ja, het zou me niet
heb je nog wel inspiratie?
Nou, nee, ik wil eigenlijk zeggen van, ik ben benieuwd hoe vaak we dit onderwerp die maand nog moeten gaan bespreken. En of er nog een wending in komt. Of dat
ja, ik mis daar wel een bepaalde component in. En die component, dat is een vrouwelijke
Masha.
Female touch. Die mis ik. En gaan wij haar nog bellen eigenlijk
nou,
even?
Ik kan wel, as we speak, kan ik eens kijken of we contact met haar kunnen krijgen. We hebben het half en half afgesproken, maar volgens mij had ze ook een privé beslommering, waardoor ze niet helemaal zeker wist of ze de telefoon kon opnemen.
Het is wel zo, hè, voor de fans van Masha, of supporters van Masha, hoe ik het ook moet noemen. Volgende week is ze er weer, hè? Dat hebben we afgesproken. Hè? Er wordt nu gebeld. Even kijken of het allemaal lukt.
Of ze niet onderweg is van punt A naar punt B. Masha, ja, goedemiddag.
Goedemiddag.
PSV podcast hier.
Hallo.
Wij zijn nu live in de uitzending. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden.
Oké.
Hoe gaat het?
Ik ga op het vliegveld.
Richting ons.
Ik nog niet, maar mijn zoon gaat zo vliegen. Dus die ben ik even netjes aan het afleveren bij de check-in balie.
Ik dacht dat jij op de valreep toch dacht van ja, PSV Monaco, dat kan ik niet missen. Ik heb als ik op de tribune zit altijd het gevoel dat ik iets extra's kan betekenen voor die jongens. Ik ga een paar dagen eerder naar huis en ik zit op de tribune.
Ja, was het maar zo'n feest. Ik moet heel die tenten schoonmaken, joh. Drama.
En vanuit het vakantieadres, hoe beschouw je en wat vind je van de ontwikkelingen bij je clubje?
Nou, kijk. Sangaré is natuurlijk supergoed nieuws. Daar word ik dan heel blij van. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de wedstrijd tegen Emmen helaas niet heb kunnen zien. Maar goed, die is natuurlijk verder gewoon ook heel positief afgesloten. Dus ik ben niet ontevreden op dit moment. Maar er moet natuurlijk morgen nog wel even gewonnen worden.
Ja, want dat kan heel erg bepalen of je met een grote grijns of met een toch een beetje chagrijn je vakantie gaat afsluiten.
Precies.
Hoe ga je morgen de wedstrijd bekijken?
Ja, ik heb ook begrepen dat het nog wel eens beslissend kan zijn voor besluit van Cody om wel of niet te blijven.
Ah, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad.
Wie gaat hij weg misschien?
Cody. Ja? Cody blijft toch gewoon.
Oké. Maar wat is er met Cody Gakpo? Hebben we iets gemist?
Nou ja, dat krijg ik natuurlijk. Die alles helemaal mee hier. Maar ik heb wel... Klopt dat? Dan kunnen jullie misschien wel.
Ja, nee. We merkten net op dat we nog een paar afleveringen van de PSV-podcast in augustus hebben. En dat het onderwerp van Gakpo best nog wel eens een keer ter sprake kan komen. Omdat het verhaal blijft maar doorduren. Waarschijnlijk totdat het einde de transferperiode is.
Ja, dat de transferwindow sluit. Ja, dus
dan
moeten we dan
maar
even afwachten. Maar ja, wel of geen Champions League kan natuurlijk nog wel
het
een en ander daarvoor betekenen.
Ja, heb je al voor goede wifi vanmorgen gezorgd? Want ik begrijp dat je de Ajax, de wedstrijd Ajax, met haperend wifi moest kijken.
Ja, ik denk dat die wifi nog steeds hapert. Maar goed, we gaan wel even kijken hoe we dat voor
moeten lossen. Nou, helemaal goed. Masha, beloof je ons dat je volgende week weer terug bent?
Ik heb daar volgende week weer terug, ja. Ik zie je volgende week maandag.
Gelukkig.
Ja, deze twee aardappels hebben dringend behoefte aan jus.
Nou, ik heb begrepen dat we volgende week een leuke, gezellige, bijzondere uitzending van onze hele vette locatie mogen maken.
Oh ja, ja, dat is een mooie cliffhanger, ja, klopt. Godzijdank.
Masha, nog een hele fijne vakantie. Zorg dat je vrolijk terugkomt.
Ja, nou, de vakantie zit er zo goed als op. Hè. Ik heb vandaag al best wel wat opgeruimd. Morgen nog wat opruimen. En dan is het rijden. En dan zijn we weer thuis in het prachtige Eindhoven.
Tot volgende week.
Tot volgende week, Masha.
Volgende week. Okay.
Doei.
Ja, zoals zij laatst beschreef hoe ze de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal bekeken had. Zo moet ik vaak denken als ik thuis naar de Tour de France kijk. op wat voor een prachtige en exotische en idyllische plekken ik nou altijd naar de Tour de France heb gekeken. Dat geeft ook zo'n vakantiegevoel. Lekker in de tent of op een terras aan zee. En ja, zo zijn er op dit moment ook heel veel supporters die hun clubje van verder moeten volgen. Het viel me bij Studio Sport ook op. Veel lege plekken in bepaalde stadions. Waarbij ik dacht van, wat kijken we daar? Wat kijken we vrolijk aan?
Ik ga in november eens een... Ga in november eens een beetje vakantie nemen.
Breaking news!
Ik heb al 3 jaar geen... Ja, eigenlijk al 3 jaar geen zomervakantie
meer. Maar toch niet een hele week, hè?
Misschien dat ik een week... Misschien dat ik een week vakantie neem in november. Hey, ik heb al 3 jaar geen zomervakantie meer gehad eigenlijk.
Nou, dit is schokkend nieuws. Ik denk dat veel Twitter-volgers van jou en veel lezers van het ED van de die jou
je bent nooit helemaal weg, toch, in het voetbal?
Laat ik zo zeggen, ik moet het eerst nog zien, maar ik ben benieuwd.
Je weet het nooit, hè? Je weet het nooit.
Hey, moeten we
nee, maar het is wel iedereen die inderdaad op vakantie is, geniet er lekker van.
Maar dat is ook leuk, hè? Zo op de camping via een iPad of met een of andere haperend TV. Ik weet dat ik ooit een keer in de binnenlanden van Tunesië, maar dat is al heel lang geleden, een wedstrijd van Nederlands elftal zag. Een hoop moeite voor heb moeten doen. Ja, dat heeft ook iets leuks.
Dat heeft wel iets, ja.
Moeten we nog terugblikken op PSV FCM?
Ja, het was vooral sneu voor Michael Kiestenbelt.
Zo.
Dus dat vooropgesteld. Mocht hij meeluisteren, wat ik natuurlijk wel verwacht. Alle sterkte en beterschap vanaf hier. Een voorspoedig herstel gewenst. Want ja, die jongen heeft het niet makkelijk.
Komt niet vaak voor. Hè? Een eigen doelpunt. Ja, los van zijn blessure. Want ja, daar doel jij natuurlijk op. Maar
dat is ongelooflijk kloten.
Maar die eigen goal die was ook wel curieus. Dat ja, vier balcontacten van een speler voor Emmen. Voordat hij op een hele curieuze manier in het doel geschoten werd.
Hopelijk kan hij zichzelf een beetje opvrolijken ermee.
Ik denk dat nog wel even duurt. Voordat hij daar de humor van in gaat zien.
Ja, nou ja. Als hij een beetje zelfspot heeft, en volgens mij hebben ze dat in Emmen en Groningen doorgaans wel. Het was wel een
gezien de omstandigheden een lekkere eerste wedstrijd. Hè? Thuis tegen Emmen, een wedstrijd die je op halve kracht en met rust geven van bepaalde spelers in kan gaan. Een relatief eenvoudige overwinning.
Ik vond eigenlijk dat PSV helemaal niet zo goed speelde in het begin. Daar hadden best even nodig om er doorheen te komen. Ja, en dan zie je op een gegeven moment als PSV dan een keer ontploft, dan gaat het ook wel heel snel ineens. Dan ligt de ballen snel in. Die 2-0 wordt natuurlijk, ja, wat je zegt, idiote goal. Die valt nooit meer. Daarna is PSV ook niet echt in de problemen geweest. Vond wel in de tweede helft dat er een zwakke fase was, toen het wisselen begon. Ja, die 4-1 die mag natuurlijk nooit vallen op die manier. Gutierrez en Saibari doen dat niet goed. Daarna is er nog wel een fase waarin PSV wat slordig is. Dan verwacht je nog een soort van toegift. Ja, die komt dan eigenlijk niet. Dus dat was wel minder voor het publiek.
Ik geloof dat het publiek er wel begrip voor had.
Ja, ik denk toch zo'n tweede helft. Ja, we lopen ook al even mee. Een aantal jaren geleden zag je natuurlijk precies hetzelfde. Dit soort wedstrijden. Ja, dan op een of andere manier is het heilige vuur er dan gewoon niet.
Hè? Nee, ik heb ook wel overwinningen van PSV gezien. Soortgelijke overwinningen waarbij het publiek zich dan wel roerde. Maar ik denk dat er wel begrip is. Na zo'n sletageslag in Monaco, de wedstrijd die eraan komt, dat hier gewoon even 3 punten gepakt moest worden. En voor de rest niet al te veel tierlantijntjes.
Nee, en de grote winst was natuurlijk dat Sangaré uiteindelijk niet gespeeld heeft. Max maar een helft, Veerman maar een helft. En Wenen heeft niet gespeeld. Nou ja, kortom, die jongens zijn eigenlijk allemaal fris nu voor de wedstrijd tegen Monaco. Ja, en daarin, dat zou dan uiteindelijk die fitheid, frisheid, ja, dat zou misschien de doorslag kunnen geven uiteindelijk. Waarbij PSV nu 25 man ter beschikking heeft. Dus ze hebben echt wel wat te kiezen. Ja. Een van de dingen die wij nog helemaal niet besproken hebben in die wedstrijd tegen Emmen was Xavi Simons.
Nou, daar wilde ik net over beginnen. Want als er dan toch een speler is die denk ik met plezier aan die wedstrijd terugdenkt en ook een connectie maakte met het publiek, met de fans, was het die Simons. Ja. En die ook liet zien van, hey, met mij in de punten voren, kan PSV weer een ander spelletje spelen, waarbij het dus wel FCM was en niet Monaco of Ajax of Betis Sevilla.
In de eredivisie zitten 9 of 10 FCM'ers. Ja. Hè? Dus laten we dat niet vergeten. Er zijn heel veel FCM'ers, tenminste van dat niveau, zou ik maar zeggen, met respect gesproken. Maar kijk, dan is Simon sowieso van waarde, hè? Want dat is een speler waarmee je op de helft van de tegenstander, denk ik, iets meer kunt creëren dan misschien met Gustil af en toe.
Nou, dat denk ik wel, ja.
Gustil heeft denk ik weer andere kwaliteiten. Die zou dan weer iets kunnen forceren. Maar ja, ik denk met Xavi Simons dat je inderdaad Ja, als het spel zich grotendeels op die plek plaatsvindt, als het spel zich grotendeels die plek bevindt.
Wat vaak is.
Dan heb je
een Eredivisie wedstrijd.
Ja, thuis tegen, noem eens wat, NEC, Volendam. Alle ploegen, RKC, Fortuna. Daar kun je dit soort wedstrijden verwachten.
Nou, dan is een Simons natuurlijk op zijn plek. Maar wat ik vooral interessant vond, was dat je dus ook zag, er zat een bepaalde vinnigheid in die jongen. En dat bevalt me. Hij kan meer dan alleen op de helft van de tegenstander iets creëren als het moet. Hij heeft ook een totale pakket, hè, waar we het vorige week over hadden. Hè, wat een middenvelder moet hebben. Maar hij heeft wel degelijk een aantal onderdelen daarvan. Dat is duelkracht, dat is scherpheid. Op het moment dat je bijvoorbeeld een bal kunt onderscheppen en een counter kunt opzetten. Puur het duelleren in de lucht, de tweede ballen winnen. Ja, dat zal voor hem niet altijd makkelijk zijn. Maar tegelijkertijd, er zit wel een soort vinnigheid in die mij wel heel erg beviel.
Mij ook, het leuke eraan is ook dat het steeds minder, als je het over hem hebt, gaat over hoeveel miljoen volgers hij wel niet heeft. En zijn opleiding bij Barcelona, bij Paris Saint-Germain. Maar gewoon de hier en nu situatie en wat hij voor PSV kan betekenen en wat hij kan toevoegen. En inderdaad, hij voetbalt volwassener. Als dat ik op basis van zijn uitstraling en op basis van zijn komst verwacht.
Maar
dus,
laten we daar
niet. Maar het is wel FCM en niet.
Maar laten we ook daar niet helemaal door verrassen. Hè? Die jongen heeft bij PSG ook gespeeld. Ja, die stellen hem toch niet op als hij alleen maar af en toe een aanvalletje kan opzetten. Ik bedoel,
Hij heeft een paar jaar
getraind tussen de A-selectie.
Ze hebben hem ook laten gaan. Dus dat er een bepaalde afwachtende houding was van laat maar eens zien.
Ze wilden wel met hem door. Hij kon daar verlengen. En dat heeft hij uiteindelijk dus niet gedaan. Hij is dus naar PSV gegaan. Ja, ik vind het wel leuk om te zien hoe zijn ontwikkeling hier gaat verlopen. En dit smaakt wel naar meer.
Zeker,
met de inderdaad terechte kanttekening van jou. Van, het is maar Emmen. Ook met respect gesproken. Alleen, dit smaakt er absoluut naar meer.
Ja, en dat betekent dat Ruud van Nistelrooy meerdere systemen kan spelen. Want inderdaad, met Til op die positie heb je heel andere patronen, een heel andere gedachtegang dan met Simons. En ik denk bijvoorbeeld ook zo'n Veerman, dat met zijn vermogen tot mooie steekpaas en dergelijke, die heeft met Simons ook een extra target.
Ja, Veerman, die kan natuurlijk vooral de buitenspelers wegsteken. Daar is hij erg goed in. En inderdaad, als hij in de combinatie met Simons komt, denk ik, dan kun je ook daarvan, kan je toch wat mooie dingen verwachten. Als PSV en bovendien, als hij in die combinatie komt, dan kan Veerman ook zelf nog eens een keer de goal maken. Want dat beheerst Veerman ook gewoon.
Ja, want nu we Veerman noemen, toen we begonnen aan deze podcast, toen hadden we een rijtje middenvelders. Mm-hmm. En toen werd het een beetje puzzelen van wie gaan de strijd winnen. Sangaré leek onbetwistbaar.
Is nog steeds zo.
Onbetwist. Veerman was een twijfelgeval. Die heeft zich inmiddels ook voorlopig onbetwist daar neergezet.
Op dit moment staat Veerman er wel. En op dit moment denk ik dat hij basisspeler blijft. Kan nog niet voor het hele seizoen zien. Maar hoe hij het nu doet, doet hij prima. En dan is Gutierrez het haasje op dit moment. En dan zal het daarvoor gaat het tussen Til en Simons, waarbij Til denk ik tegen Monaco de voorkeur nog zal krijgen, ook op basis van zijn fysieke vermogen. Maar Simons die klopte wel aan op de deur, om maar op zijn Fred Rutte's te zeggen.
Ja. En er zijn heel veel wedstrijden de komende weken, de komende maanden. Dus een beetje kunnen roleren, dat kan geen kwaad.
Nee, en dan zal je ook zien in wedstrijden dat de ene keer 45 of 60 minuten speelt. En dat daartussen wat keuzes worden gemaakt. Kijk, de basis bestaat toch niet meer. De basis, hè, met een streepje op de E. Dat is niet meer. Je hebt gewoon een kerngroep, 16, 18 spelers. Die slokken het merendeel van de speeltijd op. Ja, en daar zullen af en toe wel eens een keer keuzes in worden gemaakt.
Ja, begint het achterin al een beetje duidelijk te worden wat tussen aanstekens de basis wordt voor Monaco en de belangrijke wedstrijden die op korte termijn gaan volgen.
Het is maar Emmen weer, maar Obispo was goed.
Ja.
En ik heb het idee dat hij zich echt nu hij in het ritme zit, dat hij zich begint te ontwikkelen.
Ja, zou het logisch zijn, Max, Ramalho, Obispo, deze?
Nee, ik denk dat Mbene speelt, rechtsback. Ik denk dat Ramalho op de bank begint tegen Monaco.
Toch weer wel, ja.
Ik denk het wel. Ik denk dat hij die achter de hand houdt. En, die is misschien nog niet klaar voor 90 minuten. Dan heb je een extra wissel die je moet opofferen sowieso.
Nou, ze hebben er 5, hè?
Ja, ja, maar ik denk dat Obispo en Teese beginnen, eerlijk gezegd. Als je het me nu vraagt, hè?
Je vraagt het je nu.
Nou, dan denk ik dat dat het centrum wordt. En ik denk dat Max en Wenen gaan starten. En ik denk Benitez natuurlijk gewoon in de goal. Volgens mij is de opstelling eigenlijk vrij duidelijk. Want ja, ik denk dat Saibari ook gewoon begint.
Ik wil nog een speler noemen. En die wil ik eigenlijk beoordelen op basis van 2 wedstrijden. Jong PSV en zijn hele korte invalbeurt in PSV 1. Ja, als de voortekenen niet bedriegen, heeft PSV er in ieder geval een publiekslieveling bij.
Zeker, zeker. En een jongen die...
Savio, ja, hebben we het over.
Ja, ja, een jongen met gevoel voor de camera en gevoel voor show. Wat een leuk ventje was dat, hè, voor die camera.
Ja, en waar ik ook erg van geniet. Je moet het maar kunnen, maar het was wel niet zomaar een pieper de clownwedstrijdje, maar in een vol stadion bij Willem II, dat hij dan zo'n bal aanneemt op zijn rug.
Ja.
Wat kon gewoon?
Ik sprak Adil Ramzi nog na afloop. Die zei, ik geloof dat ik het ook wel eens geprobeerd heb. Bijna mijn rug gekneusd en 2 weken rugpijn.
Nou, weet je, soms
maar dit was wel... Dit is de intuïtieve voetballer Savio blijkbaar. Hè? Dus dit is wat je met zijn... Ja, met zijn... Ja, met zijn, hoe noem je dat? Zijn voetbalgeest kunt verwachten.
Ja, voetbalgeest, voetbaluitstraling, het plezier in voetbal. Het moet ook bijna Brazilianen zijn om dat zo te kunnen uitstralen. Een soort feel-good speler. Het meest ultieme feel-good speler aller tijden vond ik Ronaldinho. Die had op zijn topniveau had hij ook een bepaalde uitstraling van lekker willen voetballen.
Nou, wat PSV denk ik goed gedaan heeft in dit geval, is dat zijn ouders meekomen. Zijn ouders heb ik daar ook ontmoet. Rustige mensen. Die volgens mij is die gezinssituatie stabiel. Zijn ouders komen mee, die gaan ook in Nederland wonen. Volgens mij, als ik het goed heb, is hij enig kind.
Dat maakt het wat makkelijker.
Dat maakt het makkelijker, inderdaad. En volgens mij gaan zij hier in de buurt van Eindhoven, Best gaan ze volgens mij wonen. En ja, wat ik zeg, dat geeft een bepaald gevoel van stabiliteit. Je zag eerder wel eens bij PSV dat dan jongens uit verre buitenlanden hier kwamen, kregen heimwee of ja, gaan dan toch afleiding en vertier zoeken, hè, wat eigenlijk heel normaal is op die leeftijd natuurlijk. En nu zie je, er zit volgens mij en goede begeleiding op. Dus zowel vanuit het management van Savio zelf en vanuit de club wordt er ook wel goed naar gekeken. Hè, hoe verloopt zijn ontwikkeling, aanpassing. Maar wat denk ik heel belangrijk is, dat zijn ouders hier zitten.
Ja,
dat scheelt volgens mij de wereld. Want ja, daarmee is de kans dat het op andere fronten dan buiten het veld misgaat, die is vele malen kleiner. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel de vraag, hè, het is een huurspeler. Dus ja, jammer voor PSV is natuurlijk dat je hem niet, ja, dat je hem niet vol onder contract hebt en dat je hem niet kunt laten ontploffen. Wel is het zo dat er met City dat daar bepaalde afspraken over zijn, dus dat PSV daar wel degelijk geld aan kan verdienen en uiteindelijk ja, misschien dat hij nog een jaar langer blijft, dat je dan volgend jaar meer van hem kunt profiteren nog. Maar het is wel een interessante jongen om te volgen en inderdaad wat jij zegt, zijn uitstraling is plezierig. Hij kan een stadion vermaken. Ik werd er blij van, laat ik zo zeggen, zelfs als puur als verslaggever, hè, ik werd er wel blij van, ja, zeker.
En waar ik niet blij van werd, maar wat me wel ontroerde. Ik weet niet of ik het hier nou te sprake moet brengen. Maar ja,
gewoon
ik,
doen, alles mag hier gezegd worden.
Nou, Monique, die ken je ook op Twitter. Ik wist niet dat is een... Weet je, als je een voetbalclub volgt, en zeker als je een PSV-watcher bent, dan ontstaat er een soort community op Twitter.
Ja.
Veel mensen die op je reageren, of heel vaak op een positieve en leuke manier, denken mee. En dan leer je mensen kennen die je eigenlijk in het dagelijks leven nooit tegenkomt, maar via Twitter toch een bepaalde band mee opbouwt. En het is het gewone leven. Er gaan mensen dood, er worden mensen ziek. Er wordt meegeleefd dan. PSV is in veel opzichten ook een sociale community.
Ja, geweldig. En dan, ik moet zeggen, wat jij nu wil zeggen, volgens mij is ja, dat vind ik ook het mooie aan voetbal. Dat je ook buiten het veld gewoon verbonden kunt zijn met elkaar.
Maar een supporter,
maar ik onderbrak jou.
Een supporter die dus zich manifesteert als PSV-supporter, vaak reageert op een hele positieve, leuke, vriendelijke manier, is ernstig ziek en via Stichting Ambulancewens. Ja, het is gewoon om een kippenvel van te krijgen, want wil ze graag nog een keer een wedstrijd in het stadion van PSV zien. Dan zie je haar, een foto van haar in bed in een ziekenhuisbed langs het stadion. Je ziet hoe spelers reageren, hoe het publiek reageert, hoe Thijs Slegers, die toch ook het een en ander heeft meegemaakt,
daar reageert. Thijs fantastisch. Dat
heeft hoe collega Andy Houtkamp namens de NOS bij haar langs gaat. Ja, ik vond het geweldig. En ook geweldig hoe Monique daar dan weer op Twitter op reageerde, hoe ze enorm genoten had. En ja, ik vind het dan ook weer zo'n levensles van hoe vaak, Rick, denk jij als je naar het voetballen gaat of naar de zee gaat of gaat hardlopen van wat bijzonder is dit? Nou, het is heel bijzonder als je weet dat misschien nooit meer gaat kunnen. En dan is zo'n stichting ambulance natuurlijk geweldig. Geweldig hoe PSV zich manifesteert, hoe de PSV achterban zich manifesteert. En het allergeweldigste is dat Monique een geweldige aflevering had.
Ja, Jan van Geffen, Jan en Han doen dat. Die heb ik een paar maanden geleden geïnterviewd en konden toen een keer hun verhaal doen in de krant. Ik vond dat heel waardevol. Jan, Han en Rini Pasmans doen dat bij PSV. Thijs Legers verzorgt ook een aantal contacten. Doet dat ook heel erg goed. Dit is wat volgens mij alles overstijgt. En uiteindelijk, dan... Ik ken Monique overigens als een zeer kritische PSV-supporter ook. Leuk mens. Ik heb vaak haar reacties gelezen. Dacht ik, goh, je bent kritisch. Maar goed, dat is ook prima. Hè? Dat slijpt de geest, zoals dat heet. En als je dan uiteindelijk een tijdje was ze weg van Twitter. En op een gegeven moment hoorde ik via dat ze dus inderdaad ernstig ziek was. En op een gegeven moment is ze dus daarover naar buiten getreden. En dan merk je dus dat deze actie er nog aankomt. Ja, het enige wat je dan kan zeggen is, Monique, heel veel sterkte. En ik hoop ook dat je enorm genoten hebt. En als je luistert, ik vind het ook moeilijk, hè. Soms dit soort dingen, ik denk er wel aan, hoor, af en toe. Dat je denkt, met haar, ze heeft gewoon een ongelooflijke klote situatie nu. En ik hoop dat het in ieder geval voor haar menswaardig verloopt.
Ja, want over Twitter, je hoort, dat is niet altijd pais en vree op Twitter. Hele vervelende dingen gebeuren er, dus een soort voor tweedeling. Maar het schept ook verbondenheid. Jij merkt dat aan de lijve, want als jij iets twittert over PSV. Ik heb jou gekscherend wel eens de PSV-ombudsman genoemd als PSV in zwaar weer zit en supporters hun frustratie kwijt willen. En jij zal ook Twitter-volgers hebben die iets meer zijn dan alleen een volgend iemand.
Ja, Monique was zeker meer dan een volgend iemand. Ik heb met haar ook wel eens gewoon contact gehad als ze vragen had of weet ik veel wat. Dat gebeurt. En
we gaan verder met de realiteit waar we nu in zitten.
Ja, het is wel even. Weet je, dat laat ik zo zeggen. Natuurlijk doet je dat iets als een supporter ziek is. Dat is best wel. Heftig.
Union Saint-Gilles Rangers FC. Want dat wordt de volgende obstakel voor PSV als Monaco gepakt wordt.
Ja.
Qua affiche hoop ik op Rangers en eigenlijk ook.
Laten we er niet zomaar van uitgaan, want Monaco is volgens mij echt een. Ik denk echt dat het een dubbeltje op zijn kant wordt morgen. Als je dan zou moeten kiezen, zou je denk ik voor Union kiezen, sportief. Avontuur kies je voor Rangers, snap ik.
Ik denk dat je met Rangers een beetje weet wat je te verwachten krijgt. En Union, dat lijkt me echt zo'n luizige ploeg. Hmm. Waar je toch heel stiekem in het mes tegen kan lopen.
Ik denk zelf dat Union te pakken is. Waarbij je inderdaad moet oppassen. Dat je ze niet gaat onderschatten. Dan zullen die Belgen denken, wij Hollanders, daar heb je ze weer vooraf. Maar ik denk dat Rangers vorige week 2-0 verloren dan. Misschien dat die het in eigen huis toch nog recht kunnen zetten, hoor. Het kan alle kanten op in dit soort potten. Ja, voor het avontuur zeg je Rangers. Maar sportief denk ik, als ik PSV was, zou ik denken, ik zou toch liever tegen dat Union spelen. Heb je geen lange reis. Kun je goed te voorbereiden dus. En inderdaad, ik denk sportief, de Rangers is toch de Europa League finalist van vorig jaar. Hebben veel Europese ervaring. Union heeft dat niet. Kan een soort rookie zijn misschien. Hè? Die kunnen daar ook misschien krachten uithalen. Puur voetballend ken ik eigenlijk Union niet goed genoeg om daar heel gefundeerd een oordeel over te geven. Dus dat vind ik moeilijk.
Op Twitter ook wat vragen onze kant op jou, waar ik dan wel weer een klein beetje om moet lachen. En wat ook het opportunisme aangeeft in voetbalwereld en zeker in Twitterwereld. Til kwam naar PSV. Dat was een beetje scepsis, een beetje voorzichtigheid. Hebben we hem wel nodig. Scoort 3 doelpunten tegen Ajax. En wat een wereldaankoop. En hij, alle criticasters legt hij het zwijgen op. Xavi speelt tegen FCM. Speelt heel erg aardig. En dan op Twitter. Wie moet er tegen Monaco spelen? Xavi, want Til is een houten klaas. Kon vorige week niet eens de bal normaal aannemen. Ja, zo snel gaat dat.
Daar merk je... Bij dit soort dingen merk je heel snel hoeveel mensen naar voetbal kijken. Dat ze altijd een bepaalde... ze verwachten altijd een bepaalde esthetiek of schoonheid of makkelijk vloeiend spel aan de bal. Kijk, Luc de Jong is daarin wel wat verbeterd hè, de afgelopen periode. Dat merk je duidelijk. Luc de Jong is ook geen hele vloeiende voetballer. Maar Luc de Jong is wel een hele succesvolle voetballer. En hoe komt dat? Ja, gewoon door zijn hele... Ja, gewoon door hoe hij... hoe hij volhardend is, zal ik maar zeggen. Hoe hij ongelooflijk hard heeft gewerkt. Altijd, elke wedstrijd. Gozer, die sleurt alles uit zijn lichaam om succesvol te zijn. En dat moet je uiteindelijk natuurlijk ook hebben. Hè, dus voetbal is zoveel meer dan alleen maar dat leuke spel aan de bal. En ik vind het juist heel positief dat Xavi Simons, dat je daaraan ziet dat hij dus meer kan dan alleen dat. Maar ik vind ook dat je Guus Til tekort doet als je hem een houten klaas noemt. Want dat is... Ja, dat vind ik... Ja, Guus Til heeft ook bepaalde kwaliteiten. Daar heb ik al vorig jaar al gezien. Die ruikt het gevaar. Dat is een speler die toeslaat op het moment dat je het even niet ziet of even niet verwacht.
Ja, er wordt volop gediscussieerd wie moet spelen, Til of Simons. Wij zijn er eigenlijk allebei wel van overtuigd dat Til zal gaan beginnen.
Til zal spelen tegen Monaco. En dat snap ik ook wel. En ergens ook in de combi met Luc de Jong zie je ook wel bepaalde raakvlakken. Maar goed, voor Til is het wel zo. Rendement is heel bepalend, denk ik, om hem op te stellen. Ja. Als hij rendement boekt, als hij dat levert. Dat is uiteindelijk toch het belangrijkste in voetbal. Hè?
Ja, wat voor Simon zou kunnen pleiten is dat je met Til wel een soort plan B hebt. Mocht er in de slotfase iets geforceerd gaan worden. Dan kun je met Til inbrengen. Ja, die luchtmacht nog wat versterken.
Ik denk niet dat Simon speelt. Omdat hij zal hem anders geen 90 minuten hebben laten staan. Van Nistelrooy. Dus dan had hij meer.
Nee, maar goed, dat had een argument kunnen zijn. Zeker omdat Vinicius. Ja, de tweede spits.
Tegen Monaco toch wel wat voor de body, de ervaring. Iets meer matuur misschien nog Til. Hè, op een aantal fronten. Puur vloeiende voetbal. Ja, wat Simons misschien iets meer aan de mat kan leggen. Ja, en andere facetten is Til misschien nog iets verder. Dat zal de doorslag geven, denk ik.
Ja, nou, eigenlijk gingen de meeste vragen over Sangaré, over Gakpo en over Til dan wel Simons. Nou, die hebben we uitgebreid besproken. Er wordt ook regelmatig gevraagd van de top 3. Kun je op basis van de seizoensopening iets wijzer geworden zijn hoe Ajax, Feyenoord en PSV uit de startblokken zijn gegaan?
Nee, je kunt daar nu nog niks van zeggen. Het enige wat je kunt zeggen is dat Feyenoord, denk ik, ook wel weer, hè, die voorbereiding, daar moet je ook geen zand door in de ogen laten strooien. Ze hadden een moeizame voorbereiding. Ik was daar misschien ook wat negatief over de afgelopen weken. Maar je ziet wel dat zij ook weer een aantal spelers hebben aangetrokken.
Nou ja, die komen met spelers waar niemand ooit van gehoord heeft. Althans, de buitenwacht. Nou, die Szymański.
Deelroosun natuurlijk wel.
Ja, die wel. Maar
is dat gewoon een goede aankoop.
Maar wat ik wil zeggen is dat ze toch in slag lijken te zijn. Op basis van die wedstrijd tegen Vitesse. Dat ze toch wel weer ergens een paar betaalbare spelers hebben weten te vinden.
Szymański ken ik vooral als een schaatser van vroeger, die op een EK Allround of WK Allround stond.
Ja, was hij ook niet een inspecteur in Tatort?
zou ook zo kunnen. maar dat is wel knap als je dat soort spelers inderdaad, als hij het goed gaat doen, hè, we laten het niet op basis van één wedstrijd oordelen. Nee. Maar Feyenoord heeft wel... ik denk dat je met Danilo voor de Eredivisie een goede spits inderdaad hebt. Hè, die er echt wel een behoorlijk aantal in kan knallen.
Nou, dan hebben ze die Mexicaan nog.
Maar uiteindelijk, wat mij betreft, Ajax en PSV gaan uiteindelijk toch op een bepaald punt, denk ik, toch weglopen van Feyenoord wel weer. En dat zal misschien niet direct zijn. Hè, want we hebben nu tot het WK 14 potjes.
Maar ik heb toch het idee dat Ruud van Nistelrooy op dit moment prettiger slaapt dan Alfred Schreuder. Dat Schreuder nog meer knoop heeft door te hakken dan Van Nistelrooy. En dat het bij Van Nistelrooy meer lijkt op luxe probleem dan wat Schreuder
Nou, bij Ajax hebben ze in die zin een probleem. Dat je ja, Tadić in de punt, dat is natuurlijk een dingetje. Dat loopt niet echt lekker. Ja, met Brobby heb je eigenlijk een spits die het kan afmaken.
Bergwijn, Brobby, Anthony, dat is natuurlijk een voor Nederlandse begrippen en ook internationale begrippen natuurlijk een hele prettige voorhoede.
Ja, maar je kan Bergwijn er eigenlijk niet uithalen. Je kan Tadić er eigenlijk niet uithalen. Dus hij krijgt ergens een probleem. Hij zal een keer ergens een pijnlijke keuze moeten gaan maken, Schreuder. Dus ja, en bij Van Nistelrooy heb je nu het idee dat dat wat minder moeilijk verloopt.
Ja, maar of je tegen Tadić moet zeggen, je zit even voorlopig op de bank. Of je zegt ja, tegen Huus Stil, daar zit volgens mij toch wel een verschil in.
Ja, maar bij PSV, kijk, ze zijn nog aan het zoeken naar een extra aanvaller. Dus ik denk niet, en zeker niet als ze de Champions League halen. Maar zeker niet als ze, stel ze zouden tegen Monaco winnen. Ik denk dat er voor Madueke nog een vervanger komt. En ook een basiswaardige vervanger. Dus ook op dat moment zullen er weer pijnlijke keuzes gemaakt moeten gaan worden. Als dat allemaal geïmplementeerd kan worden.
Ja, maar als je spelers hebt met de status van Tadić of Blind. En ook het karakter met name van Tadić. Dan lijkt me dat ingewikkelder. Want ja, ik heb het idee dat alle voortekenen er zijn. Dat dadelijk Tadić misschien wel voor zijn plek moet gaan vrezen.
Paul is een PSV-podcast. Hè?
Jawel, maar de concurrent van PSV is... PSV,
er zijn heel veel luisteraars die dit helemaal niet willen horen.
PSV gaat kampioen. Leuk, hoor, PSV heeft meer kans om kampioen te worden als het slecht gaat in Amsterdam dan wanneer het goed gaat.
Dat klopt. Ik denk dat Tadić in de punt uiteindelijk in de eredivisie dat moeilijk gaat worden. Ik denk in de internationale wedstrijden dat wel eens...
Maar wat ik er eigenlijk mee wil aangeven, dat het hier op de hertgang, letterlijk waar we nu zitten, denk ik op dit moment rustiger is en dan in Amsterdam, waar overigens Schreuder zelf voor de Kamer ook toegaf van ik ben nog echt op zoek naar hoe ik dit allemaal hier moet gaan neerzetten.
Maar je kunt op basis van een wedstrijd tegen Emmen, die wint PSV namelijk thuis altijd. Eigenlijk, hè, ja, tenminste die ene toen met Maxi Romero, die 2-1 erin koppen. PSV moet altijd thuis van Emmen winnen. Dit zijn niet de wedstrijden waar de competitie op wordt beslist. Die worden straks op een andere... Ja, vooral uit worden die beslist, denk ik. En thuis in de toppers. PSV zal dit seizoen beter moeten doen in de toppers. En ja, tot die wedstrijden gespeeld zijn, kun je er eigenlijk nog gewoon heel weinig van zeggen, denk ik.
Ik denk dat volgende week, als we weer herenigd worden met Masha,
ja,
dat we wel weer een beetje wijzer zijn geworden.
Ja, dan zijn we in ieder geval wijzer of PSV al dan niet in de play-off zit. En bovendien gaat PSV dit weekend nog naar Go Ahead. Nou ja, en dat is ook zo'n wedstrijd. Ja, dat kan echt weer...
Dat kan een horsel zijn.
Op alle fronten kan dat een vervelende worden. Want ja, dat Go Ahead, dat is een ploegje... die kunnen ze er toch lekker op instellen. Bleek de afgelopen jaren ook. Hè.
Dan, die ruiken bloed.
Twee keer tegen Ajax toen punten gepakt. Vorig jaar had PSV ook het vuur aan de schenen gelegd. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Dat is zowel bij een succes in de Champions League is dat een lastige. Hè? Want dan moet je even, hè, dan is het natuurlijk een soort van euforie. En ja, dan is dat weer het tussendoortje, zal ik maar zeggen. Ja, en op het moment dat je teleurgesteld bent als PSV uitgeschakeld zou worden, dan is het natuurlijk ook moeilijk. Omdat je, ja, dan moet je toch maar even zien te herpakken. En dan kan zo'n ploeg daar ook gebruik van maken. Dus ja, op alle fronten denk ik geen makkelijke wedstrijd voor PSV. Nee. Ik hoor de Eagles uit. Er zullen ongetwijfeld mensen zeggen dat dat gezeur is. Maar ik denk dat niet
en
zo eenvoudig is.
Zeker in de fase waarin nu net na de wedstrijd tegen Monaco die wedstrijd volgt. Nou, PSV is in ieder geval favoriet bij de bookmakers als het gaat om doorgaan voor de play-offs. 1,65 voor PSV, 2,95 voor Monaco.
Heb jij dat nou allemaal opgezocht van tevoren?
Uiteraard.
En, keurig.
Nee, we hebben een uitstekende redactie bij FC Afkikken.
Dat is goed zeg.
Nou, en ook een
1,65. Dus als je een tientje inzet, krijg je 16,50.
Ja, ja.
Terug.
Ik heb overigens, want Rangers is een van de mogelijke tegenstanders, mocht PSV doorgaan. Ik heb één keer mijn uitwedstrijd gegokt om een wedstrijd. Dat was samen met de collega Job van der Zon. Met de camera. Toen waren we bij Glasgow Rangers. En het leek ons wel leuk om een uitwedstrijd te maken over hoe er daar gegokt werd. En hoe de kansen van PSV waren. En toen hebben we voor het item 10 pond ingezet op een 0-1 overwinning van PSV. Mag jij raaien wat die wedstrijd werd?
0-1.
Dus wij moesten, de volgende dag in alle vroegte, want ja, we blijven Nederlanders, dan gaan we ook incasseren. Dus we moesten nog met een taxi.
Hoeveel had je gewonnen?
Uit mijn hoofd 90 euro. Nee, 90 pond.
Oh, dat hebben jullie de avond ervoor toch wel weggedronken, denk ik.
Ja, ja, maar toen kon het weer een beetje aanvullen. Dus... Hey, en nog een quizvraag met jouw olifantengeheugen. Misschien kan je het jezelf nog herinneren. PSV heeft meerdere keren tegen Monaco gespeeld.
En als je tegen Monaco speelt en je scoort wel eens, dan is er dus ook een PSV-topscorer in wedstrijden tegen Monaco. Wie is dat?
Nou, dat vorig jaar is er een topscorer geweest met die 0-0. Kersman?
Bijna goed. Althans, het is wel een beetje...
Jan Vennegoor?
Juist.
Jan Vennegoor, hè? Ja, Jan Vennegoor, ja.
Overigens een hele schaarse topscorer met 2 doelpunten.
Ja.
Dus
Jan Vennegoor,
als er even flink gescoord gaat worden...
Die komen we nog herinneren, maar ja, vorig jaar was natuurlijk die 0-0. Dat was echt, dat was werkelijk een van de meest verschrikkelijke wedstrijden die ik ooit gezien heb, geloof ik. Ja, verschrikkelijk in de zin van gewoon saai. Dat was toen met Philip en Wenen in de Mario Götze rol. Nou, dat schoot niet echt op.
Dat was niet echt heel erg succes. Ja, ik denk dat we een beetje tot op het einde van deze podcast komen. Of jij moet nog dringende zaken hebben die je wil bespreken?
Nee, ja, ik zit even te denken nog aan jou. Dus als je, stel je zou 10 euro op Monaco inzetten, dan krijg je 29 euro terug.
Ja, nou ja, dat is...
Dat is voor een PSV-supporter wel iets om dan een soort van...
Ik ken mensen die op die manier gokken. Van, ja, dan heb ik...
Verzachte pijn een beetje dan of zo. Ja, daar zat ik aan te denken. Als je nou, stel je zou 20 euro inzetten, dan krijg je in ieder geval 16 tjes. Dus ja, PSV, maar, ja, nee, dat... Nee, ik denk ook niet dat dat echt de pijn verzacht.
Ik heb met deze Wimbledon heb ik heel even overwogen. Jullie collega, hoe heet je ook weer, die Wimbledon doet?
Fado.
Nee.
Fado Wagenaar, of wie bedoel je?
Rick Spekenbrink.
Oh, Rick Spekenbrink, ja.
Die had met Van Rijthoven en van de Zandschulp.
Ja.
En die begonnen allebei echt zo imponerend aan Wimbledon. En toen had ik aan hem gevraagd van wat schuift het als je nu een Nederlandse finale voorspelt? En ik geloof als je dan 10 pond inzette, dan kreeg je 18.000 pond of zo.
Oh.
Want dat was, ja, dat was volgens mij na de tweede of de derde ronde. Maar ik heb hem niet meer kunnen bereiken. Maar ik heb er even over gezakt, gewoon 10 pond. Ja, als het niet gebeurt, dan ben ik 10 pond kwijt.
18.000 pond, daar kun je ook wel een avondje vanuit.
Ja, maar achteraf bleek het scenario ook zo te hoog gegrepen dat ik die 18.000 pond ook niet had gewonnen. Maar zo kun je wel eens een keer gaan gokken.
Wat gaat het worden, Paul? Wat gaat het worden?
Ik denk dat PSV gaat winnen met 3-1.
Nee, ik denk niet dat PSV met 3-1 gaat winnen. Ik denk wel dat ze het uiteindelijk net redden. Ik heb 1-0 gezegd, daar hou ik me aan. Ik ben niet van mening veranderd. Ik denk dat het heel close wordt. Ja, de organisatie, dat is wel een dingetje. Dus ik zei al, misschien moet ik het ook een 2-1 bijstellen. Omdat ze waarschijnlijk toch wel een goal tegen krijgen. Nou ja, laat ik het gewoon bij 1-0 houden. En ja, dan nog zijn ze er niet. Hè? Dus deze wedstrijd, dan krijgen ze, als ze hem winnen, krijgen ze sowieso die 5 miljoen. 5 miljoen euro, de verliezersbonus heb je dan binnen.
Want dat telt dus, geloof ik al als Champions League, hè? Die play-off wedstrijd. Ja, uiteindelijk een play-off
eigenlijk
wedstrijd.
Dit is eigenlijk de 5 miljoen wedstrijd dus. Hè? Dus
dan die, krijgen we ook die hymne in het stadion.
Ja. Dus hier gaat het eigenlijk om... dus de verliezerspremie heb je dan in ieder geval sowieso verdiend. Maar ja, als je dan in die play-off komt, ja, dan is het dus inderdaad... dan is het helemaal, dan ben je er zo dichtbij. En je gaat trouwens, hè, als je hem verliest, ga je ook rechtstreeks naar de Europa League groepsfase. Dat is een beetje een rare.
Dat dan niet veel uitmaakt.
Nee, dat je dus niet, nu, je krijgt dus geen play-off Europa League meer. Nee, je speelt in die play-off speel je dus niet. Dat is een beetje gekker aan de league, paf. Dus de niet-kampioenen route in de Champions League. Dat je, als je dus in de derde voorronde eruit vliegt, ja, dan ga je rechtstreeks die groepsfase Europa League al in. Dus dat heeft PSV in ieder geval binnen. Maar ja, daar gaan ze natuurlijk niet voor. Ze willen die groepsfase in van de Champions League. En ja, als je er zo dichtbij bent, PSV moet een keer weer die horde nemen. Ja. Moet een keer
maar
die
hoe
grote
meer ik erover nadenk, Rick, hoe meer ik toch hoop dat PSV Rangers gaat treffen in plaats van Union. Want
jij wil gewoon die 18.000 euro. Die 18.000
nee, maar dan krijgen ze een wedstrijd tegen zo'n Belgische subtopper, waar relatief weinig druk zal zijn. Het is een luizige ploeg. Ze zijn in staat om Rangers uit te schakelen. En ze treffen dan PSV, die zo gefocust is en zo bijna manisch hunkert om weer eens de Champions League te spelen. Dat daar toch een soort luizigheid en een soort valkuil in zit. Wat je vermijdt als je tegen een club als Rangers speelt. Waarvan je zowel in Schotland, in Glasgow, als hier in Eindhoven weet van dat wordt vol erop. En dan heb ik voldoende vertrouwen dat PSV iets meer te brengen heeft om dat over de streep te trekken.
Mag ik dat allemaal een beetje psychologie van de koude grond vinden?
Zeker.
Gelukkig.
Maar we moeten deze podcast ook volkrijgen.
Ja, dat is waar. Ik vind het...
Nou ja, er zijn ook trainers die zeggen voor een Europa
Cup. Ik zou toch Union zou ik prefereren als ik PSV was. Ik denk toch dat je daar uiteindelijk sportief de meeste kans tegen hebt. Maar goed, dat, nou ja, dan zijn we daar een keer mee overal eens.
Ja, dat viel mee deze uitzending waar we het over oneens zijn geweest. Nou ja,
Peppi en Kokkie hebben weer eens een podcast opgenomen. Volgende week gelukkig met Mascha erbij weer.
Volgens mij willen ze hier bij de hetgang de boel op slot gaan doen. Nou, wel, dat gaat altijd door, hè, 24/7.
Bedankt voor de gastvrijheid.
Dank voor de koffie.
Aan alle mensen hier. Bedankt voor het meeluisteren. Ja, en heel, heel veel plezier de komende dagen. Wij zijn er dus volgende week weer met Mascha. Ik moet dan ook nog even iets inspreken, zie ik. Want ik moet vertellen dat de PSV-podcast te bereiken is via Twitter, Instagram en natuurlijk via pcvpodcast@gmail.com. Dus als er vragen zijn, prangende zaken, wat dies meer zij. Gewoon lekker stellen, doen. En dan zeg ik tot volgende week.
Tot volgende week. Mascha, goede reis als je luistert. Monique, zet hem op. Hup, PSV tegen Monaco. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Klim, het is warm hier. Hey, Klim, hey. Ja, het is warm hier.
Het is snikheet.
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 Snikheet.